Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag horen wij een catechese gegeven door Pater Jan Meeuws opnieuw over de mysteries van het licht. En vandaag staan we stil bij het derde mysterie van het licht. Jezus Christus roept op tot bekering en verkondigt het Rijk Gods.
Zusters en broeders, we gaan nu over onze overweging doen, de catechese over het derde lichtmysterie, de prediking van Jezus. We vinden dat het Marcus-evangelie begint er praktisch mee. Bekeer u, want het Rijk Gods is nabij. En weet u wat ik zo geweldig vind? Dat Johannes de Doper precies hetzelfde heeft gezegd. Bekeer u, want het Rijk Gods is nabij. En het geheim is dat Johannes de Doper vervuld was van de Heilige Geest. En hij kon daardoor, de Heilige Geest inspireerde hem, dit zeggen, bekeer u, want het Rijk Gods is nabij. Bekeer u, want hij komt. En de mensen lieten zich bekeren. En als teken van een bekering lieten ze zich dopen. En als Jezus komt, ontmoet hij dat volk dat zich had laten dopen. Dat zich bekeerd had door Johannes. Maar ook anderen. En ik vind het zo wonderlijk hoe hij dan zegt, bekeer u, het Rijk Gods is nabij. Bekering, wat is dat? Dat is nadenken over wat is het belangrijkste in mijn leven. Waaraan of aan wie besteed ik de meeste tijd? Mijn pastoor zei vroeger ooit eens, als ik nog jong onder pastoor was, je moet eens een keer een soort budget maken van de tijd die je besteedt aan van alles en nog wat, en op het eind van de week eens optellen waaraan je hoeveel tijd besteedt. En daar schrok ik. Voor mijn gevoel deed ik mijn best om te bidden, maar als ik de tijd optelde, was de tijd aan het gebed toch minder dan wat ik besteed aan andere dingen die ik prettig vond. Dan krijg je ineens een inzicht. En dan moet je gaan vechten om tijd af te knabbelen van andere dingen, om meer tijd aan God te geven, aan je gebed. En dat is niet gemakkelijk. Maar dan moeten we ook de hulpmiddelen gebruiken die daarbij zijn. En ik vind het zo erg dat wij dat niet altijd vanaf het begin geweten hebben. Bid om de Heilige Geest. Want als je vol bent van de Heilige Geest, dan verlies je je tijd aan goddelijke dingen voordat je het beseft. En dan gaat die tijd voorbij, omdat de Heilige Geest je bezighoudt. Het vuur van de liefde in je ontsteekt. En dan kijk je niet op je uurwerk of horloge, hoe lang ben ik nu al bezig. Je gaat verder, zolang als die bezieling er is en degene bij wie je bent, laat het een zieke wezen of iemand in nood, je nodig heeft. En dan vliegt de tijd voorbij. Leven bezield door de Heilige Geest is totaal anders dan leven zonder die Heilige Geest. Dan moet je vechten om je aandacht erbij te houden. Dan moet je vechten om tegen dat verlangen om iets anders te gaan doen, om daar niet aan toe te geven. Als de Heilige Geest je verlicht, dan sleurt hij je er doorheen als het moet. Dan bezielt hij je zo dat je achteraf zegt, dank u. Ik heb nu iets gedaan wat ik helemaal niet kon, maar u hebt me zoveel liefde gegeven dat ik niet kon stoppen. Dat ik bij die sukkelaar kon blijven, of bij die zieke mens, of dat ik anderen voorrang kon geven, ook in het verkeer. Ook daar kunnen we de liefde beleven. Ik beleef dat soms als een spel, als ik op een rotonde kom, een rondpunt, en daar is daar één baan, en die mensen mogen er maar op als de plek is, en iedereen rijdt maar door, en er zit daar een hele file. En dan vind ik het plezant om dan te stoppen. en met de lichten te seinen. En de eerste, de tweede, de derde, de vierde, de vijfde gaan. En ze kunnen eindelijk door een heel die rij verschuift zich. En dan rij ik door. Het is niks geweldigs, het is tonnozel om te zeggen, maar het is toch iets wat vreugde geeft. Aan anderen voorrang geven. Maar niet alleen in het verkeer, maar ook daar. Soms staan mensen zo lang te wachten, want het verkeer op de rotonde, het rondpunt, heeft voorrang. Maar als het niet druk achter je is, houdt niemand je tegen om de anderen voor te laten. En de staat of de politie suggereert het ook, want soms staat er ook ritsen. Eén voor en dan gij, en weer één van daar en dan hier. Maar velen hebben zo'n haast. Anderen voorrang geven, je bekeren. En vooral de ander met een grote letter. Dat is een heel andere leefwijze. En de bekering kan heel wonderlijk gebeuren. En dan denk ik aan de bekering, om maar een voorbeeld te noemen, van Saulus, die de kerk vervolgde. En hij had brieven dat hij de macht had om ook in Damascus de christenen gevangen te nemen. En hij gaat er naartoe, zoals naar alle plaatsen waar hij al naartoe gegaan was. En ineens, Jezus vond het genoeg. Hij verschijnt dan. Hij zegt, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Wie zijt gij, Heer? Ik ben Christus die gij vervolgt. Jezus vereenzelvigt zich met degene die hij kwaad doet. En dat doet hij vandaag nog. Als ik iemand kwets, verneder, vergeet, dan kwets, verneder en vergeet ik Jezus. Oei. Dat is niet eenvoudig. Ja, maar daar gaat het om bij bekering. Zo ver komen, ons zo ver bekeren en laten bekeren, laten beïnvloeden door de Heilige Geest, luisteren naar het lichaam van Christus, de kerk, dat ik dat gebod van de liefde kan gaan beleven. Want bij het laatste oordeel, heel wonderlijk is dat als je dat leest aan het eind van het evangelie van Matthäus, dan zegt Jezus, ik had honger en je hebt mij te eten gegeven. Of je hebt me niet te eten gegeven. Alles wat wij doen, naar de kerk gaan, Eucharistie vieren, de rozenkrans bidden, op bedevaart gaan, de kruisweg doen, moet als vrucht hebben een grotere liefde, omdat we het met liefde proberen te beleven, die Eucharistie en die kruisweg en die bedevaart. Maar het is een onmogelijke taak dit te doen, als we het proberen zonder de Heilige Geest. En die hebben we notabene ontvangen in het doopsel. Door die geest kunnen we heilig worden. Maar we moeten daarvoor open gaan staan. Elke morgen opnieuw. Alsof het de eerste dag van ons leven is. Kom Heilige Geest. Vervul mijn hart en ontsteken mij het vuur van uw liefde. En dat blijven verlangen en vragen. En het zal gebeuren. Dat is de enige zekerste weg. En weten wat zo mooi is. Radio Maria spreekt tot u, en velen houden van Maria, maar de heilige Montfort, de grote apostel van Maria, heeft ontdekt. Als gij u aan Maria geeft, omdat je van u houdt, dan geeft de Heilige Geest zich aan u. Hij schrijft dat in De Ware Godsvrucht, als ik mij niet vergis, nummer 36. Als de Heilige Geest ziet dat een ziel zich toevertrouwt aan zijn bruid, dan vliegt hij erheen en geeft zichzelf aan die ziel in dezelfde mate dat hij zich geeft aan zijn bruid. Is dat niet prachtig? Van Maria houden, je aan haar geven, heeft goddelijke gevolgen, want ze is onlosmakelijk verbonden omdat ze bruid is met de Heilige Geest. En het evangelie laat het zien, waar Maria is, dat doet de Heilige Geest wondere dingen. Kijk naar de bezoek aan Elisabeth. Elisabeth wordt vervuld van die Heilige Geest, van wie ze nooit gehoord had. Maar Maria is de bruid van die Geest. En de Heilige Geest vervult haar en zelfs haar ongeboren kind en aan de hand haar man, Zacharias, die het dan ook uitjubelt. Pinksteren. Maria heeft het 9 dagen biddend voorbereid met al wat in haar hart leefde. Want Jezus was wel ten hemel opgestegen, maar op aarde leefde alles wat hij gezegd en gedaan had op één plek. Het onbevlekt hart van Maria. Ze bewaarde alles in haar hart, beleefde het. En daarom was zij de ideale hulp om wat Jezus voorspeld had voor te bereiden en mogelijk te maken in de apostelen. Want Maria had ervaren waartoe de Heilige Geest in staat was. Ze had de grootste gave van de Geest ontvangen, de goddelijke vrucht van haar schoot. Maria is degene die ons kan helpen om ons te bekeren. Dat we ons bekeren en te kunnen ondervinden dat het Rijk Gods er is. Bekeer je, het Rijk Gods is nabij. Verkondigd door de voorloper van Jezus, Johannes de Doper, en verkondigd door Jezus zelf. Bekeer u, want het Rijk Gods is nabij, ook nu vandaag. Zusters en broeders, zich bekeren is een heel pijnlijke zaak. Door de erfzonde en door de geestelijke milieuverontreiniging rondom ons en in ons, kunnen we het eigenlijk niet uit onszelf heilig worden, volmaakt worden. En toch, in de Heilige Schrift staat het, wees heilig, want ik uw God ben heilig. Of Jezus zegt, wees barmhartig, want uw Vader is barmhartig. Loskomen van jezelf. En soms gebeurt het dat God daar omstandigheden voor gebruikt. Een rijke fabrieksdirecteur met een heel dikke portemonnee, met een limousine en een Rolls Royce en weet ik wat voor auto's die allemaal rijdt. Hij is naar een feest geweest en hij komt terug en hij knalt op een beukenboom per totaal en hij ligt een jaar in het ziekenhuis. En alles waardoor hij zich groot voelde en kon laten zien en horen wat die allemaal betekende, valt weg. En ligt als een stukkel in bed. De ene operatie na de andere. Hij moet worden opgelapt. En dan ziet hij hoe dat ding waardoor hij zich groot voelde, dat ballonnetje doorgeprikt is. Dat als het erop aankomt, dat hij nergens tegen kan. Hij voelt zich alleen. Hij had over niemand meer iets te zeggen. Nu waren anderen die hem zegden, eten, nu moet je wakker worden. En dan zetten ze je op de pan. En dan komen de dokters, die komen de temperatuur controleren. En die spreken over de situatie en wat er nog moet gebeuren. Je bent totaal afhankelijk. En soms laat God in het leven van een mens en van een volk zelfs iets gebeuren om het volk tot bekering te brengen. Of die persoon, omdat hij uit zichzelf anders nooit op dat ene spoor zou geraken. He, als u leest in de Bijbel dat heel het volk van Israël weggedreven wordt uit hun land in de zogenaamde Babylonische gevangenschap. De tempel wordt verwoest. God moest naar dit middel grijpen omdat andere middelen niet hielpen. En soms gebeurt dat ook in het leven van mensen. Een jongen zei ooit tegen mij die een zwaar ongeval had gehad. Goh, ik heb u nu een hele tijd gelegen en kunnen nadenken. En nu ben ik Jezus dankbaar, want ik heb veel meer kunnen nadenken dan ik vroeger deed, want ik had daar geen tijd voor door de sport en alle andere dingen. En nu heb ik ontdekt hoe belangrijk Jezus is. Een jongen van 17 jaar heeft mij dat verteld. God roept ons op tot bekering. Maar soms moet hij dat doen door omstandigheden, door gebeurtenissen, omdat wij onszelf doof zijn voor die oproep. Bekeer u, want het Rijk Gods is nabij. Want hoe kunnen we iets merken van dat koninkrijk als ons hart niet zuiver is? Want de zuiveren van hart zullen God zien, zegt Jezus. En dus een koninkrijk ervaren, herkennen of zelfs herkenbaar kunnen maken. De zuiverheid van hart is een absolute voorwaarde. En dan kom ik bij een heikel punt, de biecht. Ik weet dat heel wat mensen niet al te prettige herinneringen hebben aan de biecht. Omdat er een tijd was dat dat allemaal automatisch ging en als kind heb ik dat ook meegemaakt. Maar uiteindelijk, als je ontdekt wie de hoofdpersoon is in de biecht, Jezus, want dat is toch zo. Jezus schijnt op Pasen, schrijft Johannes in zijn evangelie, en hij zegt vrede, zij u, en hij toont zijn wonden aan de leerlingen en zegt, afblaast over hen, ontvang de Heilige Geest, wie er zonde gij vergeeft, hun zijn ze vergeven. Hij heeft eerst zijn wonden getoond. Ik heb ervoor betaald. Ik ben ervoor door die zonde gewond. Ik heb ervoor betaald. En jullie kunnen ze nu vergeven bij de mensen. Die macht geef ik jullie. Maar ik heb de zondelast op me gedragen en verteerd in mijn verwondingen, in mijn lijden, in mijn kruis, in mijn doornenkroning en in de dood, de eeuwige dood vernietigd. Wie er zonde gij vergeeft, hun zijn ze vergeven. Wie er zonde gij niet vergeeft, hun zijn ze niet vergeven. Ik heb zelf meegemaakt in de talloze keren dat ik mocht biecht horen dat er soms nog meer gebeurt dan zondevergeving. Dat mensen genezen. Dat ze als herboren buiten komen. En zelfs lichamelijke genezing door de dokter bevestigd. Want het is Jezus die daar is. Ik ben maar zijn grondpersoneel als ik biecht hoor. En omdat ik zelf een keer gechoqueerd ben als kind door een biechtvader die nogal vreemd optrad en mij buiten zwierde, omdat ik pas tevoren met mijn ouders gebiecht had. Het was namelijk zo, met mijn ouders gingen we altijd biechten voor de eerste vrijdag, de dag van het Heilig Hart. Dat was zo in de goeie oude tijd. En laat nu juist de maandag erachter de school ook gaan biechten. En ik zei tegen de meester, ja, maar ik heb de vorige week gebiecht. Ga nog maar een keer uit, zei hij. Ja, en hij wees ook aan bij wie we moesten biechten. Er waren vier priesters en vier biechtstoelen. En dat moest doorlopen, hè, met zo'n hele school. En ik kwam bij de pastoor terecht. En ik zei heel braaf, zoals we geleerd hadden, eeuwaarde vader, geef hem uw zegen. En dat deed de pastoor. En toen zei ik, mijn laatste biecht is 3 dagen geleden. Eruit, zei hij. Kun u dat voorstellen? Ik zou gezegd hebben, maar manneke toch, waarom komde jij dan? Ja, ik moet van de meester. Weet je wat? Zo zou ik het gedaan hebben en zo doe ik het nu. Als dat zou gebeuren, laten we voor de meester een weesgegroetje bidden. En dat kind zou blij buiten gaan. Maar ik wist niet wat me overkwam. Ik was zelf nog een kind. En Godzijdank heeft me dat niet zo getraumatiseerd dat ik niets meer van de kerk of de biecht wilde weten. En voor mij heb ik er een erezaak van gemaakt. Als mensen komen biechten, dat ze blij buiten gaan. Dat ze zich verlost weten. Dat ze zich bemoedigd weten. En vooral kinderen. Als ze buiten komen. Want een kind, ik heb zelfs ooit een kind dat nog een jonge kleutertje was bij me gehad. En een kind weet donders goed door de reacties van mensen of iets goed is of niet. En dat laat toch altijd een druk achter. En als je kan zeggen, Jezus houdt zoveel van je, dat hij die druk, die angst uit je weg wil nemen. Mag ik dat doen met Jezus? En dan knikt dat kind ja. En dan gaat hij helpen om niet meer je zusje te pesten. Of om te luisteren aan papa en mama. Jezus luisterde ook naar Jozef en Maria. Dan maak je ze blij. En dan knikt dat kind ja, dat begrijpt hij wel. En dan leg ik mijn hand op dat koppeke en dan geef ik de absolutie. Jezus vergeeft je alles. Hij maakt je een beetje nieuw. Je krijgt een beetje van de liefde van Jezus voor papa, mama en de zussen. Nu gaat dat beter gaan. En dat kind gelooft het en straalt en gaat. Ja, en of we nu groot of klein zijn, in ons allemaal leeft zo'n kind dat behoefte heeft om van die druk bevrijd geworden, van dat schuldgevoel, van eigenlijk wil ik beter en het lukt me maar niet. En dat je bemoedigd wordt, dat God je aanraakt. Verzoening. Het sacrament van verzoening, daar zit het woordje zoen in. En ik gun u van harte, zusters en broeders, dat je voor Kerstmis de kans krijgt om die zoen van de Heilige Geest, die kus zo te ontvangen bij de biecht, dat dit het mooiste kerstfeest of paasfeest of pinksterfeest of welk feest het ook mag zijn dat er op u afkomt, mogen zijn van uw leven. God is zo geweldig, Velen kunnen zich niet voorstellen wat moois er gebeurt tijdens de biecht. De biecht is een schoonheidskuur. En men doet van alles met het woordje zonde niet meer te gebruiken, want dat past niet in de moderne tijd. Maar ons hart is nog juist hetzelfde als van de oude mensen vroeger in de middeleeuwen en de allereerste mensen die zich schuldig voelden als ze gezondigd hadden tegen hun schepper. Maar God is zo goed dat hij dat ongedaan kan maken dankzij Jezus zoenoffer op het kruis. Hij heeft onze schulden op zich genomen en een liefde gegeven die groter is dan onze schulden. Hij heeft meer geld betaald dan wij moesten betalen om het met een beeld te gebruiken. En als ik dan die Jezus ontmoet in dat sacrament, dan word ik een nieuwe schepping, beetje bij beetje. En de strijd tegen zonde en ondeugden kan heiligen, omdat ik het voor God doe. En God wil niet dat ik ontmoedigd word, omdat ik niet 1, 2, 3 de heiligste ben. In het katholiek gebedenboek staat zo'n heel wonderlijke tekst van een priester van wie men de naam niet weet. En die tekst, daar staat boven, hou van mij zoals je bent. Jezus zegt daar, ik sta je niet toe mij niet te beminnen. Of je nu enthousiast bent of koud als steen, of je nu blij bent of bedroefd, hou van mij zoals je bent. En de biecht speelt daarop in. Al wat er als een blok aan je been zit. De schulden heeft Jezus op het kruis weggenomen, maar hij past dat op ons toe tijdens die ontmoeting met hem. In de priester die hij geroepen heeft en die door een opvolger van de apostelen de handen kreeg opgelegd. De apostelen die van Jezus de Heilige Geest ontvingen toen hij over hem blies en zij ontvang de Heilige Geest. Wie zonde gij vergeeft, hun zijn ze vergeven. Wie zonde gij niet vergeeft, hun zijn ze niet vergeven.
En zo beëindigen wij dit eerste deel over het derde mysterie van het licht. Jezus Christus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering, gegeven door Pater Jan Meeuws. Een volgende keer gaan wij opnieuw bij dit moment in Christus leven stilstaan en hoort u het tweede deel. Hopelijk bent u er dan ook opnieuw bij. Wij wensen u van ganser harte een zeer fijne dag toe.